Ik moet zeggen, ik heb een kleine gedachte en dat is eigenlijk heel leuk. Dat is degene, de Bijbelstudie die ik met het kwartet gehouden heb. Maar daar kom ik straks even op terug. Ik wil eigenlijk eerst iets anders vertellen. Dat is deels mijn mening. Je mag dus gewoon zeggen, dat ziet toch iets anders. Dat mag je altijd zeggen van mij trouwens. Wie heeft gisteren nog gekeken naar opwekking via Family 7 was dat?
Drie stuks.
Nou, in procent uitgedrukt is dat dus... Maar daar staat tegenover... Er waren er bij de singing gistermiddag 59.000. Dat is dus iets meer. Daarvan is het gegeven dat 67%, dat is ongeveer 40.000 dus, onder de 30 was. Nu kunnen we natuurlijk opmerken dat er bepaalde dingen gebeuren die ik toch misschien iets anders zou zeggen of doen. Maar toen moest ik denken aan wat de Heer Jezus had. Peter kwam een keer naar hem toe. Heer, er lopen mensen die drijven boze geesten uit en ze volgen ons niet. En wat zegt onze Heer? Dat mag. Joh, wie niet tegen mij is, die is voor mij. Wat praat je erover? Moet je even nagaan. 59.000 mensen daar, 40.000 jongeren die daar het verlangen hebben om naartoe te gaan, om God te eren en naar zijn woord te luisteren. Wat zeg je dan? Amen, precies. Dat is het enige goede woord dat je kan zeggen. Dan de volgende vraag. Wie heeft gisteravond toevallig het journaal gezien van 8 uur? Ha. Was het toen een uitzending van opwekking of niet? Goed zo. Nee, want ik wist het, ik heb om 6 uur gekeken, toen was er dus niet. En wat er wel was, een enkele tientallen mensen moesten demonstreren, omdat de NOS niet voldoende aandacht gaf aan het milieu en aan Gaza. Enkele tientallen. Dat moest dus breed uitgemeten worden aan het Nederlandse publiek. 59.000 mensen die daar samenkomen. Er was geen extra politie nodig. Er zijn geen vechtpartijen geweest. Er is niemand in elkaar geslagen. Ja, ik voel uit saai als je zo bekijkt. Dat wordt niet genoemd. Ja, goed. Je hebt gelijk. Oeh, dat was, ja, maar dat was natuurlijk de gymnastiek onderwijl. Wat ik hiermee wil zeggen is dat het nieuws af en toe iets gekleurd is. En moet ik helaas zeggen, christelijke dingen worden of verzwegen of aangedikt als ze negatief zijn. Denk maar toen dat geval met die journalist met de corona, dat daar een kerk was die samenkwam. Daar moest er een journalist bij komen, die werd dan aangereden. Dat werd breed uitgemeten, want dat is echt nieuws, hè? Dat begrijp je wel. Maar dit soort dingen wordt niet genoemd. Ik moet één ding zeggen. Dit kan niet anders verwachten. We leven in een wereld die met God geen rekening houdt. De Satan is de overste van deze wereld. En zullen we proberen te zorgen dat christenen en joden in het verdomboekje zitten. De christenen waar mogelijk is doodzwijgen. Als er wat negatiefs is, dan wordt het gelijk gemeld. Maak je geen zorgen. Als een onderwijzer van een school eventueel verkeerde dingen gedaan hebt. Christelijke school, onderwijzer dit en dat. En Israël doet natuurlijk nooit wat goeds. Het is van belang in het hoofd te houden waar je hier je nieuws vandaan haalt. En in dit geval, de berichtgeving is niet helemaal correct altijd. Maar goed, dat was het punt. Eendeels, ik ben ontzettend blij. Zoveel jongeren die er waren en zoveel mensen. En dat door kon gaan, zo'n prachtig weer waar ik heel blij mee ben. Heerlijk. Maar nu gaan we naar de toespraak toe. Ga ik eerst een klein stukje voorlezen. Kom op, jongen, doe eens wat ik wil. Ik was met mijn onderwerp klaar met de Bijbelstudie daar zo. Studie, praatjes. Nou, geen praatjes hoor, maar dus. En toen zei ik, jongens, hebben jullie nog een onderwerp? Toen kreeg ik het volgende mailtje, de naam noem ik toch niet erbij, dat is niet van belang. Zelf vind ik het interessant om meer te leren over het wandelen met God. Hoe kan ik wandelen met God? Hoe kan ik samen met God de juiste keuzes maken? Hoe kan ik Gods stem verstaan? Hoe zit het met bidden in tongen? Dat zijn een paar vragen waar ik de laatste tijd over nadenk. Misschien is dit een passend onderwerp. Wat vinden jullie ervan om het over dit te hebben aanstaande donderdag? Mijn antwoord, een heel praktische vraag, waar het antwoord niet zo eenvoudig op is. Wanneer anderen het ook goed vinden, gaan we het wel doen. Dat was het onderwerp. Hoe kan ik met God wandelen? Daar word ik nou ook blij van. Weet jullie dat? Jonge mensen, het zijn ongeveer 17, 18 jaar is deze groep dus. Daar word ik toch blij van als dat pot, waar ik hem een vraag is van, hoe kan ik met God wandelen? Nou, je hoort dat jongeren wel eens andere vragen hebben op het moment om eerlijk te zijn. Maar goed, geef maar even een makkelijk antwoord op. Wanneer we die vragen daarover gaan nadenken, dit was brief ook kunnen sturen, wil ik wel opmerken dat ik heel blij word met zulke vragen. Maar dat geeft mij ook gelijk een paar vragen om aan jullie te stellen. Hebben jullie erover nagedacht wat die vraag inhoudt? Want je vraagt heel wat. Willen wij echt met God wandelen? Willen wij zijn stem verstaan en dus doen wat hij zegt? Wat betekent dit voor ons leven hier op aarde? Ja, dat is wel jammer natuurlijk. En met hun is natuurlijk, wat zeg jij ervan, Nathan, wat zeg jij, Daan, noem maar op. Ja, dat wil ik hier nou nog niet gaan doen. Ik zou er gek genoeg voor zijn, daar niet voor, maar nou ja, dat wil ik dan nog niet doen. Wat houdt dat in als je echt zegt, ik wil met de Heer gaan wandelen? Dat je jezelf verloochent. Dus cijfer jezelf weg en zeg, ik wil u volgen. Ik kwam een tekst in gedachten, daar heb ik wat meer keer los van. Colossenzen 2 vers 7, een hele bekende, dat is makkelijk. Wat lezen in Colossenzen 2 vers 7? Pardon, 6. Nu gij Christus Jezus, de Heere, aanvaard hebt, wandelt in hem, geworteld en dan opgebouwd worden in hem, bevestigd worden in het geloof, zoals u geleerd is, en overvloeiende in dankzegging. Nu gij Christus Jezus. Goed opletten, ik ga het nu iets verkeerds zeggen. Nu gij Christus Jezus de heiland aanvaard hebt. Dat staat er niet, hè? Er staat de Heer. En ik denk dat dat een keer helaas gebeurt. Dat een heleboel mensen wel zeggen. Ik heb de Heer Jezus als mijn heiland aangenomen. Het is altijd hartstikke prettig als hij niet naar de hel toe gaat. Laten we het heel praktisch houden eventjes. Maar het zijn twee dingen die bij elkaar horen. Romeinen 10 staat nadrukkelijk dit. Indien je met je mond, indien je met je hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt. En met je mond beleidt dat hij Heer is, zult gij behouden worden. Met je mond en met je hart geloven dat God uit de doden heeft opgewekt, betekent, het offer wat hij gebracht heeft, is aanvaard. Er is genoegdoening geweest. Op grond van dat werk kan God genadig zijn en op grond van geloof kan die een mens redden. En die God is hij dan ook mij gered. Maar je bent wel als Heer ook aanvaard. En wat houdt dat in? Dat je luistert. Keihard gezegd. In Lucas staat het volgende. Wat noemt gij mij Heere, Heere en doe niet wat ik zeg? Dus mijn vraag komt dan weer terug. Als je dat zegt, wat moet je doen om met hem te wandelen? Dat heeft wel iets uitwerking hoor. Willen wij dat? Ik had er twee gedeelten bij genomen om daar van aanleiding van te spreken. Maar ik wil eigenlijk nog een eerste vraag stellen. En dat was deze. Waar staat die? Ik heb het ergens neergezet, maar ik weet niet waarom. Ik weet het wel uit mijn hoofd. Vertrouwen bij God. klinkt natuurlijk heel cru, dat doe ik toch iedere jaar zeggen. Maar heel concreet gesteld ga ik het anders zeggen. Als je hem vertrouwt, dan ga je ervan uit dat de weg die hij met je gaat de beste is. Ook als je het zelf zo niet ervaart. Een paar voorbeelden voor het gemak. Jozef. Kennen we die man uit het Oude Testament vandaan? Wordt door zijn broers verkocht. Naar Egypte gebracht. Als slaaf. Krijgt hij net weer zo'n lief vrouwtje tegenover zich. Ik laat het net woord eens houden. Het gevolg is, hij komt in de gevangenis terecht. Zijn leven was in Gods hand. Heeft hij dat beseft? Ja, ik denk dat hij het besefte. Dat hij inderdaad wist. Ik begrijp het niet. Maar ik vertrouw God. En achteraf kan hij dus zeggen, in hoofdstuk 50 staat dat. Als de broers aan hem toekomen, want toen is Jacob gestorven. Dan denken ze, nou gaat hij ons beet pakken. En dan zegt hij, jullie hadden kwaad tegen mij beoordeeld. Hij gaat niet goed praten. Hun motieven waren hartstikke fout. Maar God heeft dat gebruikt om nu een volk in leven te houden. Dat hij naar Egypte is gegaan. Daarvoor gaan gezorgd hebben dat ze te eten en te drinken hadden. Klaar. Ik denk zelf dat wat meer mensen denken aan Daniel. Toen hij daar zo meegenomen werd naar Babel toe. Achteraf. Kun je het wel zien. En dan is eigenlijk in ons leven hetzelfde punt. Dat weet ik uit, ik ben iets ouder in, heb je dat mee? Dat je dus dingen meegemaakt hebt, gebeurd zijn, die ik toen niet begreep. Maar waarvan ik achteraf zeg, ja, nu snap ik waarom dat gebeurd is. Ik geloof dat Marjan zo'n mooie tekst bij de deur hebt. Het leven is een stageperiode of zoiets. Oh, ja, precies. Maar om kort te zeggen, daar zitten dus onderdelen in, die wij misschien in eerste instantie niet leuk vinden, maar die nodig zijn om ons te vormen. Ik las een spreuk, die is heel grappig dus. Als je altijd zonneschijn in je leven hebt, wat houdt dat in? Dat je in de woestijn woont. Ja, sorry, dat is het punt waarom je altijd zon hebt. Dat houdt in dat je dus inderdaad wel eens omstandigheden hebt die misschien niet leuk zijn, maar wel noodzakelijk. Hoe kun je met God wandelen? Ik had twee gedeelten genomen. Het eerste is dus Spreuken 3. Ik ga lezen bij het begin bij vers 5. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. Wees niet bij zijn eigen ogen. Heb ontzag voor de Heere en wijk van het kwaad. Het zal medicijn wezen voor uw vlees en laafnis voor uw gebeente. Zover. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op eigen inzicht niet. Ik denk dat wij allemaal wel eens hebben dat we bepaalde gedachten hebben. Hoe we iets moeten doen of hoe iets moet gaan. Wat ligt aan de grondslag van die gedachten? Eigen inzicht, eigen kennis. Ik had hierbij gezet, dan staat, ik zeg het wel, of citeer het wel, dat is dat de Heer Jezus. Die is volgens voorbeeld, hè? Je leest in Lucas, en hij ging die avond de berg op, om te bidden. 'S Morgens kwam hij omlaag, en toen koos hij zijn discipelen uit. Dan krijg je dus een hele rij discipelen enzovoort. Wat hebben die nog op die berg gedaan? Nou, ik kan het heel makkelijk vertellen. Met God geworsteld. Wie moet ik nemen? die moet ik niet nemen. Want daar was een zekere meneer Judas bij. Hij wist van tevoren dat die hem zou verraden. Was die er ook bij? Ja, die moet er ook bij. Hij kon erbij. Hij heeft hun zijn liefde getoond. Zijn genegenheid tot het einde toe. Tot de laatste maaltijd. Maar hij heeft niet gewild. En toen voerde Satan in hem. En ging het doen. Wat hij wilde. Zijn heer en meester. Heer heb ik het nooit genoemd. He. Hij noemde zijn Robby. Zijn Robby verraden. Voor 30 zilverlingen was toen een wat geld van die drie auto's die meegingen. Of durven wij met die plannen die wij hebben, natuurlijk niet wat ik van de kleren vandaag aantrek. Ik pak maar wat ik heb, dat is niet zo moeilijk. Maar echt beslissingen die belangrijk zijn in je relaties, in wat je doet, in je omgeving. Houden wij dan rekening met de Heer in onze keuze? Praten we het als het ware met hem door? Nou, ik wil eigenlijk dit en dat gaan doen. En als je dat bidden doet, dan maak je echt wel duidelijk of het goed of fout is. Maak je maar geen zorgen. Maar God trapt geen deuren in. Hij vraagt overgave. Ik wil u volgen. Of nou in deze stad, ik wil met u wandelen. Ken hem dus in al je wegen. Dan zal je paden recht maken. En weet niet wij zijn eigen ogen. Heb ontzag voor de Heer en wijk voor het kwaad. Er zal lafenis zijn voor je lichaam. Toen wil ik even erbij halen. Een paar praktische punten die God gebiedt. Hij geeft niet zoveel geboden, maar het was dit. Dankt onder alles. Vergeef elkaar. Als voorbeeld zoals ik jullie vergeven heb. Er is nog veel meer, dus kun je altijd doen. En nog een derde. Ja, bid onder alles. En je bidt onder alle omstandigheden. Ik wil zeker die tweede vasthouden. In de ziekte, ik heb me laten vertellen dat zo'n 80% van de ziekte psychosomatisch is. Dat betekent dus dat eigenlijk is de mens psychisch zit in een knoop. Hij kent iets als een heel voorkomende niet vergeven. Hij leeft met wrok in zijn hart. Dat geeft bitterheid. Dat maakt alleen maar je ongezond wordt ervan. Vergeef elkaar. Vergeven betekent niet, het is niet erg geweest. Vergeven betekent, ik laat het los, ik leg het bij God neer. In Romeinen 12 staat het volgende. Wreek uzelf niet, broeders. Mij komt de wraak toe. Ik zal het u vergelden. Als wij een zaak loslaten, zeggen Heer, ik laat dat los. Dus het zijn afdeling geworden. En ben jij het kwijt. Het leven is een stuk prettiger. Dankt onder alles. Als ik 's morgens begin. Dit is niet goed. En ik ga alle dingen opnoemen die negatief kunnen zijn. En wat misschien negatief kunnen gebeuren. Hoe gaat mijn dochter eruit zien? Negatief. Je kent allemaal die teksten die we al gezien hebben. Waar kan je vandaag voor danken? Begin daar een keer mee. En hebben christenen altijd dit mee. Ik kan allereerst gaan danken. En dat meen ik uit de grond van mijn hart. Dat je hem mag kennen. Dat je zijn vrede in je hart mag hebben. Mensen. Ik vond het zo mooi. Op een andere Bijbelstudiegroep. Dat ging over het punt. Wat zou het kunnen gebeuren als je God loslaat? Wanneer zou je God kunnen loslaten? Dat ging naar aanleiding van de Hebreeënbrief. En toen zei een van de mensen. Ook naam weer niet belangrijk. Hoe zou ik zonder God moeten leven? Kijk, inderdaad. Een leven zonder God in deze wereld. Dan word je toch gillend gek. Daar kun je twee dingen doen, net als Belshazzar, Daniel 5, je kent de geschiedenis, hoop ik. Dat is, Belshazzar gaat een groot feest aan hebben en hij zuipt uit de schalen van de tempel van God. En dan komt die bekende vinger aan de wand. Meneer, tekel u vast in. De stad ging naar de knoppen toe, diezelfde nacht werd hij veroverd. Zagen ze het? Ze waren een feest vieren, een hoop drinken. Ik denk wel een keer dat mensen in de wereld ook bezig zijn met, ze zien het niet. Nou, ik vind de situatie in de wereld niet helemaal ideaal, maar ik heb een heel andere hoop, dus daarom ga ik lekker door. Het is medicijn voor je vlees, te doen wat God zegt. Volgende plek, één bladzij verder. Spreuken 4. Vers 23. Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens. Doe weg van uw valsheid van uw mond en houd u ver van de verkeerdheid der lippen. Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw oogopslag rechtuit zijn. Laat uw voet een effen pad inslaan en laat al uw wegen vast zijn. Wijk nog de rechter, nog de linkerzijde af. Houd uw voet verwijderd van het kwade. Wat betekent dit? A. De Satan kan mij niet laten zondigen. Ik kan nooit zeggen dat de Satan gedaan. De Satan kan één ding, en daar is hij natuurlijk een meester in. Mijn gedachten beïnvloeden. Mij iets in mijn gedachten zetten, wat ik dan zelf verder uitwerkt. Tegen Eva. Lekker appels daarin. Weet je wat er gebeurt als je die eet? Dan zul je als God zijn. Hé, hey, wat zeg je daarvan? Hé, hey, als God zijn. Ja. Ze ziet inderdaad wel lekker uit. We kennen het verhaal verder. Ze nam en ze plukte. Had de Satan die hand gestuurd? Echt niet. Hij had haar gedachten gestuurd. En dat is degene zoals hij werkt. Kijk, nog iets van de Satan zeggen, toen kom ik terug aan het begin. Hij komt in de Bijbel voor als een brullende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden, 1 Petrus 5 is dat, en als een engel des lichts. Ten opzichte van Joden en Christenen is dat de tactiek die hij toepast. Is die in landen waar hij de mensen kan opzetten vanuit godsdienst oogpunt, denk maar, ik denk het is aan de islam, Israël moet weg, want die zit daar zo en die te vernietigen. Daarom die christenen hebben ze ook niet zoveel mee op trouwens. Daar is hij als die brullende leeuw. Maar je kent hem ook als die lichtende engel. Die doet zich heel mooi voor, maar hij vertelt net een halve waarheid. Dat hij laat een stukje weg. Of hij plakt er een stukje bij, dat maakt niet uit. Het is niet meer Gods woord. Voor in Handelingen 20 als volgt genoemd, tot Paulus zegt, ik weet dat naar mijn heen gaan grimmige wolven zullen komen, die ook de kudde niet zullen sparen. En ook uit uw eigen midden zullen mensen opstaan, die uiteindelijk het mens als zich aan willen trekken. Om interessant te zijn, ze moeten mij volgen. Sorry, een prediker van één ding, op de Heer wijzen en hem volgen. Hoe bewaar je je hart? Wat komt er bij mij binnen? En vooral de ogen zijn heel belangrijk. Gehoor ook, gevoel, maar ogen zijn, ik denk, het belangrijkste in dat opzicht. Waar kijk ik naar? Wat lees ik? In wat voor omgeving zit ik? Het is zo mooi als David in Psalm 116 zegt van, dat hij verlost is van de dood. Ik zal wandelen in het land van de levenden. En dat is niet levende mensen, maar mensen die geestelijk niet meer dood zijn. Te midden van gelovigen. TV, internet, lectuur, wat er op het afkomt is heel erg veel. Zijn wij waakzaam? Of laten we alles maar binnenkomen? Het beïnvloedt ons denken, want het wordt in je hoofd gezet. Een beetje gedachten ga je dingen uitwerken. Waar kijk ik naar? In wat voor omgeving creëer ik? Ik was in de tijd was ik een kweker of een tuinder of een agrarisch ondernemer. Hoe klinkt dat? Dat klinkt het mooiste. Nou, ja, nee, ik moest een keer getuige zijn bij iemand. En toen was ik opeens directeur van een agrarisch bedrijf geworden. Kijk, dan weet je wat, hè? Ja, nee, dat was echt. Maar goed, ik noem het zelf maar het simpel tuinder. Maar wat is mijn taak, als je een tuinder bent? om omstandigheden te kweken tot het plantje lekker kan groeien. Dat is toch de bedoeling? En dan ga je dus kijken, heb het water nodig, heb het voeding genoeg, heb het licht genoeg, noem maar op al die dingetjes. Nou, eigenlijk gezegd, verschilt met de mens hetzelfde. Heb ik licht genoeg? Het woord geeft licht, de opening van uw woord geeft licht. Heb ik voldoende, wat is mijn omgeving, waar zit ik in? De omgeving bepaalt hoe ik ontwikkel. Ik had het grote voordeel dus als die tuinder zijn, dat ik vaak alleen kon werken en ik had een cassette recorder bij me. En toen had ik twee dingen, of ik had bijbelstudies, studies hè, echt, daarom weet ik ook sommige dingen nu. En ik had muziek. En er stond eigenlijk altijd zo wat aan. Je creëert een sfeer waarin Gods geest kan werken. Nou zit ik de hele tijd voor die pocket tv te kijken in iedere uitzending. Nou, daar kramp je van op, jongens. Je mag best tv kijken, doe ik ook wel verstaan, maar goed. Maar waar kijk je naar? Zorg dat je wat tot de gaat. Omstandigheden creëert waarin Gods geest kan werken. En dan kan je groeien. Dan ga je stageperiode goed door, dus. Kijk nog meer wat ik wil zeggen. Ja, ik heb nog een leuke. Lucas 15. Hele bekende, ik heb allemaal bekende gedeelten voor jullie. De gelijkenis van de verloren zoon. En dat was de opdracht. waar stond dat hier? Ja, Lucas 7, 15, vers 17 tot 20. Ik lees het nu hiervoor. En daar staat dus, toen kwam hij tot zichzelf en zeide, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard om uw zoon te heten. Stel mij gelijk met één uw dagloners. En hij stond op en hij keerde naar zijn vader terug. Ik heb dus gevraagd, wat is het belangrijkste wat hier gebeurde? Toch wel leuk om een microfoon onder jullie hoofd te duwen, maar doe zoiets. Het belangrijkste wat hier staat is namelijk dit. En hij stond op. Hoeveel mensen hebben prachtige gedachten. Ja, ik moet dit gaan doen, ik ga dat doen, gegund doen en er gebeurt geen snars. Hij stond op. Dus voor ons ook, als we dingen voor de Heer kiezen. Je kunt heel mooi overwegen en over nadenken, maar het wordt pas effectief als je het doet, als je opstaat. Als je inderdaad verlangen hebt om het uit te werken, om met God te wandelen, om zijn tempel te verstaan. Ik had er nog eentje, dat is ook een leuke, Filippenzen 4. Ik ga weer een stukje lezen. Ja, ik ga het maar kort. 7. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Voort, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein en al wat beminnelijk is en wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat. Wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn. En de vraag die ik er bijgesteld had, was deze. Ik heb hier twee woordjes onderstreept. Welke zouden dat zijn? Terwijl ik wat lees ben, zie ik zelfs nog een derde die ik moet onderstrepen. Wat is dat? Ja, nee. Eén puntje verder. Breng dat in toepassing. Het is inderdaad dus, kijk wat hij gedaan hebt. Maar breng dat ook in toepassing. En dan daarvoor staat dat, het is trouwens ook omstreept, zie ik. Al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat. Denk dus positief. En breng dat in toepassing. En de God van de vrede zal met u zijn. Ik denk dat het voor zo genoeg is. Ja, een beetje, hoor, is goed zo. Wil wij met God wandelen? Dat houdt dus in dat je jezelf als het ware wil verloochenen. En het zal allemaal wel een keer gebeuren dat er wat minder gebeurt. Laten we alsjeblieft realistisch blijven. Maar het is het ons verlangen. Als het belangrijke punten zijn, wil dan inderdaad er rekening mee houden wat zou God ervoor zeggen. Of zijn het weer mijn eigen gedachten, mijn eigen gevoelens. En in wat voor sfeer creëren wij om ons heen waar we in leven? Dat infiltreert in je leven. Zijn het positieve dingen, heeft een goede uitwerking? Ben ik met negatieve dingen bezig of die laat ik op me toe komen? Dat is een verkeerde uitwerking. En laat het zo zijn dat we inderdaad herkenbaar mogen zijn als mensen die met God willen wandelen. Die in afhankelijkheid hun keuzes willen maken. En dat we hier mogen leven tot eer van Hem.